Het thema waaronder we vanavond Gods woord verkondigen is opnieuw Christus zachtmoedigheid. Christus zachtmoedigheid. Zijn zachtmoedigheid wordt zichtbaar tijdens zijn intocht in Jeruzalem. Dat is het eerste punt. Zijn zachtmoedigheid wordt zichtbaar tijdens zijn intocht in Jeruzalem. Zijn zachtmoedigheid wordt uitgelegd door de evangelist Matthäus. Dat is het tweede punt. Dus zijn zachtmoedigheid wordt uitgelegd door de evangelist Matthäus. Het laatste punt, zijn zachtmoedigheid wordt erkend bij het kruis op Golgotha. Dus zijn zachtmoedigheid wordt zichtbaar tijdens zijn intocht in Jeruzalem, wordt uitgelegd door de evangelist Matthäus en wordt erkend bij zijn kruis op Golgotha. Het is 5 dagen voor het Paasga gemeente, wanneer de Heer Jezus samen met zijn discipelen in dat kleine dorpje liggend op de Olijfberg Betfage arriveert. Alles zeker in de directe omgeving van Jeruzalem. De Heer Jezus kan die stad nu al zien liggen vanaf de Olijfberg. Alles staat in het teken van het komende Paasga, het feest bij uitstek. Dat heel Israël en ook de Joodse gemeenschappen buiten Israël letterlijk en figuurlijk in de benen brengt. Als je maar even in de gelegenheid bent, dan ga je op reis om het grote feest mee te maken in de tempel en in de stad van David. Verschillende mensen hebben al eerder besluit genomen om af te reizen en misschien dat ook willen combineren met familiebezoek in Jeruzalem of in Judea. In ieder geval in de weken voorafgaande aan het Paaschafeest stroomt het land langzaam maar zeker vol. Zo weten we vanuit verschillende beschrijvingen uit Jezus' dag. 5 dagen voor het Paascha. Dat betekent dat in de gezinnen ook naasten gezocht wordt naar het paaslam. Vader of moeder of een andere familielid. Samen met de kinderen, als die er mogen zijn, ook een paaslam heeft uitgezocht of op deze dag aan het uitzoeken is in de tempel, op het tempelplein of in een van de andere plaatsen in de directe omgeving van Jeruzalem om dat lammetje mee te nemen in het gezin. Alles staat in het teken van de uittocht uit Egypte. Het gedenken hoe God als de koning van Israël zijn volk bevrijd en verlost heeft van de heerschappij van Farao. Het gedenken ook hoe de Heere vervolgens in de loop van de geschiedenis meer dan eens bewezen heeft diezelfde God te zijn voor zijn volk Israël. Niet alleen toen, ver weg in het verleden, daar in Egypteland, trad de Heere reddend, bevrijdend en handelend op, maar ook vervolgens in de geschiedenis die zich ontvouwde vanuit Egypteland en in de loop van de eeuwen gestalte kreeg, wordt Gods daden herdacht. Meer dan eens bewees de Heere de koning van zijn volk te zijn. En ook Jezus, vergun me dat ik hem zo noem, gewoon bij zijn alledaagse naam. Ook Jezus, samen met zijn discipelen, maakt zich opnieuw op om het Paascha te vieren. Van huis uit, daarmee vertrouwd geraakt, als kind in het gezin van Jozef en Maria, maar ook later als volwassen man en in de achterliggende jaren samen met de discipelen die door hem om hem heen geroepen waren, heeft hij het Paascha gevierd. Het zij in Jeruzalem, het zij op een andere plaats, in Judea of in Galilea. Het is de zaligmaker die trouwens ook heeft duidelijk gemaakt in de achterliggende dagen in die kleine kring van discipelen dat het dit keer het laatste Paascha zal zijn, dat hij samen met zijn discipelen zijn vrienden zal gaan houden. Ook in de achterliggende dagen klonk het toen nadrukkelijk voor de derde keer dat hij zal opgaan naar Jeruzalem, zo vermeldt de evangelist dat ook in hoofdstuk 20, om te gaan lijden en te gaan sterven, dat hij overgeleverd zal worden in de handen van de moordenaars, maar, zo zei hij met klem en nadruk, op de derde dag zal hij opstaan uit de doden. Geen van hen begreep wat Jezus zei. Ja, ze dachten het te begrijpen. Dat werd ook duidelijk in de weg die nu achter de zaligmaker ligt, toen hij samen met zijn discipelen een grote schare de koningsstad Jericho had verlaten. En op de weg tussen Jericho en Jeruzalem, die bekend stond als de koninklijke weg, op te gaan naar de grote koningsstad, de stad van koning David. Ze dromden allemaal met hem mee. En voor wie het nog niet wist, op die weg, vreemd, van de laatste actualiteit in Judea en Jeruzalem, die werd al snel op de hoogte gesteld, wat er met deze bijzondere man aan de hand was. Scharen informeerden elkaar dat in hun midden Jezus uit Nazareth aanwezig was en dat ook hij dit keer naar Jeruzalem ging. Niet alleen de scharen hoorden dat, vermeld Matthäus, maar aan de rand van de weg werd dat ook opgevangen door dat gerucht, met als gevolg dat die twee blinde mannen opstonden en de Heere Jezus ook nariepen op die koningsweg. Jezus, gij zoon van David, ze spraken hem bij zijn koninklijke titel aan, ontferm u ons. En al blafte de mensen, zo staat het letterlijk in het Grieks, ze snauwden hem af, al blafte de mensen deze blinden van de weg. Het was de zaligmaker die stopte. En het was de zaligmaker die omkeek. En het was de zaligmaker die ze riep. En het was de zaligmaker die op deze koninklijke weg ook zijn koninklijke heerschappij toonde, door deze twee blinde mannen het licht te geven, zodat ze niet alleen met hun hart, maar ook met hun oog, de grote koning van David mochten zien en volgen. Het klinkt ook door in die laatste verse van hoofdstuk 20, die vraag zo tussen de regels, wie is er nu eigenlijk blind? Die twee mannen? Of de scharen? Maakt nogal wat uit hoe je kijkt naar Jezus. Nou, zouden we die vraag voor de scharen kunnen openlaten. Jezus' discipelen maken wel duidelijk hoe zij naar hem kijken. Ook dat vermeldt de evangelist. Johannes en Jacobus, ze durven niet zelf, maar sturen hun moeder daarom maar naar de zaligmaker met de vraag, als u straks in Jeruzalem bent aangekomen en als u de troon van David bent beklommen, dan heeft u natuurlijk wel de beste ministerpost voor mijn twee kinderen in gedachten, of niet? Dan mag de een rechts en de ander links van u zitten. Wie is er blind? Dat verzoek komt op de woede te staan van die andere discipelen. Een woede laat zich voeden door jaloezie, zeker in dit geval. Waarmee Matthäus wil aangeven, eigenlijk had de rest voor zichzelf al een post gereserveerd aan de ministertafel. Dat Johannes en Jacobus dan nog eens een keer de beste plek hebben uitgezocht. Dat stuit op afgunst bij hun mede-collega's. Wie is er blind? Wat een vernedering is dat trouwens voor de zaligmaker. Als om je heen iedereen in de weer is met het Paasgaan. Als je omringd wordt door mensen die onderweg zijn naar Jeruzalem om een Pascha te vieren. Als je in de kring van je discipelen aangeeft, de zoon des mens moet overgeleverd worden, maar zal ten derde dag wederom opstaan. En iedereen is met van alles en nog wat bezig. Behalve met het naderend lijden van Christus. Omringd door al die mensen, loopt Jezus daar alleen. Trek even een lijn, dat mag wel. Voor diegene onder ons, ik weet niet wie het is, maar die zich soms daarin ook zo herkent. Dat je omringd wordt door mens. En dat je op dat moment je juist zo alleen kunt voelen. Alleen misschien ook met je geestelijke nood. Alleen met je geestelijke vraag. Misschien ook wel alleen in de praktijk der godzaligheid. Die mensen om je heen, die hoeven nog niet eens wereldse mensen te zijn. Ik moest vandaag even denken aan een voorval in een gemeente, jaren geleden. Er kwam een vrouw terug de kerk, het was daar avondmaals geweest. Ze deed de deur open. Haar man was thuis gebleven. Ja, het is avondmaal dan. En als je niet aan het avondmaal gaat, dan blijf je thuis. Nou, dat leeft ook hier in Sliedrecht, hier en daar. Als je niet aan het avondmaal gaat, dan blijf je thuis of ga je ergens anders kerk. Maar die man merkte wat aan zijn vrouw. En opeens alsof hij het op zijn klompen aanvoelde. Hij zegt, je bent toch niet aan het avondmaal geweest, hè? Wat kan dat doen met iemand als je net voor het eerst, als een vrouw op oudere leeftijd, een jarenlange strijd, de mond van Christus mocht kussen aan zijn tafel. En je komt thuis en die opmerking komt uit de mond van je man. Nou, laat u zich dan vanavond vertroosten met Jezus' eenzaamheid. Alleen. Hij is niet alleen alleen. Hij is ook degene die in zijn eenzaamheid nog steeds de touwtjes in handen heeft. En het is Matthäus die vanaf hoofdstuk 21 ook dat voortdurend gaat benadrukken en uittekenen. Wanneer hij daaraan komt in dat dorp op de Olijfberg, dan is het Jezus die ook het initiatief naar zich toetrekt. Ik zit nu in de eerste verse van hoofdstuk 21. En zijn discipelen het bevel geeft om naar een naburige gehucht, een vlek staat in onze statenvertaling. Dat betekent een dorpsgemeenschap, een paar huisjes zo rondom bij elkaar. Iedereen kent daar elkaar. Het is als het ware maar één straat, een paar huisjes. En aan zijn discipelen de opdracht geeft om daar een ezelin, waarvan Jezus zegt, als je dat straatje binnenkomt en je komt dan in dat boerengeheugje, dan zul je zien dat het daar vastgebonden staat, om dat te ontbinden en mee te nemen. En dat niet alleen, ook dat voorziet de zaligmaker, dat kan ook wel eens op een reactie komen te staan, maar zodra er iemand is die daar gaat vragen, wat ga je daarmee doen, zul je moeten zeggen, vers 3, de Heere heeft het nodig. Let u er trouwens even op dat de Heere Jezus op dit moment zegt, de Heere. De Kyrios heeft die twee dieren nodig. Dat is een van die zeldzame momenten in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, dat de Heere Jezus zichzelf Kyrios noemt. Het is een erenaam, de naam die hij straks met recht in het openbaar mag treden als alles achter de rug is. Als hij dood en graf heeft overwonnen, als hij opgevaren is naar de hemel om triomferend plaats te nemen aan de rechterhand van zijn hemelse vader, dan komt tot zijn vervulling en dan komt tot zijn bestemming dat hij een naam heeft geërfd en ontvangen boven alle andere namen. En dat hij met die naam zich ook mag laten benoemen. Hij is dan de Kyrios, de Heere, de opgestane levensvorst. Tot nu toe heeft de zaligmaker zich nooit zo genoemd. Ik ben de Kyrios. Nee, hij noemde zich vaak in de gestalte van zijn vernedering. Hij was degene die, als hij zichzelf benoemde, dat ook deed met het oog op ons. Ik ben het brood des levens, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben de goede herder. Maar wie hij zelf was, die vraag liet hij liggen. Soms sprak iemand hem wel zo aan, met Kyrios. Dan beantwoordde hij die aanspraak ook met de woorden: groot is uw geloof. Dat waren mensen die keken er doorheen. Door die gebogen houding. Door die man van smart. Ze zagen met de ogen van het geloof zijn heerlijkheid. Maar nu op dit moment, als hij langzaam maar zeker dichter bij de koningsstad komt, legt hij het kleed af. Het toont zichzelf de Kyrios, de Here te zijn. Die niet alleen de macht heeft om de storm en het zwijgen op te leggen, die niet alleen de macht heeft om kreupelen te laten huppelen, die de blinden het licht terugschenkt in hun ogen, maar die ook de macht heeft in de schepping en die ook in de omgeving van de grote stad van David, Jeruzalem, het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Zeg hem dan dat de Kyrios die dieren nodig heeft. En zo worden deze dieren in beslag genomen. In beslag genomen om te dienen in het Koninkrijk der Hemelen. Om het vervoersmiddel te zijn van de Koning der Koningen. Opdat hij vanaf die olijfberg, waarvan je al Jeruzalem kunt zien liggen en zo dicht mogelijk bij het centrum van de stad kunt naderen, het tempelcomplex ligt als het ware zo voor je voeten, om op die ezelinnen zittend de stad van David te naderen. En zo ook in herinnering te roepen wat er in het verleden meer dan eens gebeurd is. Dat wanneer een koning gezalfd werd, denk aan de zoon van David, Adonia en ook later Salomo, die zich alle twee op een ezelin of op een ezel lieten rijden als teken dat zij de nieuwe koning van Jeruzalem en van Israël zouden zijn. Om in het wakker roepen van die herinnering ook te verkondigen aan de stad: zie, uw koning komt. Hij, de grote zoon van David. De koning der koningen. De levensvorst komt tot zijn stad. Tot zijn volk. En verwacht van hun erkenning, aanbidding. Ogenschijnlijk krijgt hij dat ook, zo vertelt de evangelist. Hij wordt ook achtervolgd door mensen die naarmate Jezus op dat ezelsdier gezeten de stad Jeruzalem dichter nadert, ook in extase raken. Matthäus beschrijft dat ook met felle woorden. Ze kunnen zich niet langer inhouden, klederen worden geworpen op de straten, palmtakken worden van de bomen afgekomen. Kapt om deze koning de eer en de hulde, de aanbidding toe te brengen. En het galmt als het ware ook tegen de muren van Jeruzalem op: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Nou, ik weet niet of u wel eens op die plaats geweest bent waar op dit moment dan de Heer Jezus rijdt. Maar als daar zo'n grote schare mensen als één mensenmassa deze man vooruit stuwt, dan heeft dat geklonken in die stad en dan klonk dat over die straten heen. En het verbaast dan ook niet dat de mensen in de stad in beroering raken, laten we dat maar even lezen, gemeente, en ook uitstromen naar die plaats. Vers 10, als Jezus dan Jeruzalem binnenkomt door die poort, dan is de gehele stad in reperoer, in extase, in verbijstering. Zo lijkt het. Ongemerkt, gemeente, gaan hier een paar dingen mis. En ik wil nu ook een paar lijnen gaan trekken. In de eerste plaats, wat is dat voor een koning die zijn eigen vervoer moet regelen? Heb je dat wel eens meegemaakt met koning Alexander? Dat hij zelf een auto moet regelen. Deze koning moet dat wel. Wat is dat trouwens voor een koning die dienaren heeft? Die wel bezig zijn met hun eigen carrière. Maar zich ook op dit moment door de situatie laten leiden. Het overvalt hun. Wat is dat voor een koning die de koningsstad nadert? Terwijl er geen welkomstcomité hem staat op te wachten. Terwijl het stadsbestuur niet naar buiten is gegaan. Om de grote koning op te wachten. Hem welkom te heten. Stadssleutel te overhandigen. En met dat symbolisch gebaar ook duidelijk te maken aan iedereen dat deze koning nu ook de rechten heeft van de stad. En de bevoegdheden heeft gekregen om ook koning te zijn. Wat is dat voor een koning die begroet wordt met de vraag: wie is deze? Mag ik het eens letterlijk vertalen, zoals Matthäus dat naar mijn overtuiging ook bedoelt te zeggen. Wie is die man? Wie is die? Wat beeldt hij zich in? Als je 3 jaar lang in Jeruzalem geweest bent, dan ben je daar niet meer onbekend. En als je tijdens de feesten op dat tempelplein geweest bent, meer dan eens gesproken hebt, als je de stad Jeruzalem en Judea meer dan eens op zijn kop hebt weten te zetten, alleen al door dat wonder van Lazarus in dat dorpje, ook in de schaduw van Jeruzalem, die opgewekt werd door de zaligmaker uit de doden, als er in Jeruzalem lang over jou vergaderd is, dan is dit geen onschuldige, vrijblijvende vraag, een nieuwsgierige vraag. Wie is dat? En dan klinkt in die vraag een ondertoon door. Wie is die man? Je merkt dat ook in dat antwoord. Wordt er niet gezegd, hij is de koning? Laat het maar even lezen. Dan staat in vers 11, hij is Jezus. De profeet van Nazareth in Galilea. Nou, zeg dat maar eens in Jeruzalem, dat je afkomstig bent uit Galilea. Daar komt Petrus ook 2 keer in zijn leven achter, dat er in Jeruzalem niet zo positief gedacht wordt over Galilea. De eerste keer is over een paar dagen, als hij daarbij bij dat vuurtje in de hof van Caiaphas staat en ze spraak hem verraadt. Jij bent ook een Galileër. Je praat plat, dialect. En de tweede keer is maanden later, als de Heilige Geest wordt uitgestort. Die schaar. En dat spottende doorklinkt. Ze zijn dronk. Ze zijn allemaal Galileërs. Mensen van lager allooi. Daar kijk je op neer in Jeruzalem. Die komen van achter de oude kranten vandaan. Dit is koning Jezus. In zijn eenzaamheid. In zijn verwerping. In zijn verachting, in zijn spot, in zijn hoon. Het begint met Hosanna. Die ballon loopt in 1 keer leeg als die vraag klinkt, wie is die man? Nou ja, hij komt uit Galilea. En het eindigt in kruist hem. Kruist hem. Mag ik vanavond in deze nabetrachting spreek, gewoon eens bij u komen zitten. Maar eerst is gewoon heel eenvoudig de vraag aan u en aan mezelf ook stellen. Wat voor beeld heeft u van de zaligmaker? Wie is hij voor u? Hoe denk je over hem? Wat voor plaats neemt hij in je leven? Bepaalt hij alles? Is hij de koning van jouw leven? Of loop je eigenlijk ook zo mee in die schaar? Soms met emotie. Maar als het erop aankomt en die vraag wordt gesteld, denk maar even tijdens een huisbezoek of op een ander moment, wie is hij nu voor jou? Dat het dan stilvalt. Dat je eigenlijk niks weet te zeggen. Als dat nou vanmorgen de reden was waarom je niet aanging aan het eigenlijk avondmaal of gewoon wegbleef. Mag ik dan ook eens even met je die route aftekenen die deze mensen aflopen met de koning? Ja, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Die de koning met deze mensen afloopt. Want al wordt hij zo omringd door spot, hij laat zich niet leiden door die spot. Hij heeft een hoger doel voor oog, namelijk zijn vader verheerlijken. Maakt daarin die spot, die hoon, die smaad, die afwijzing dienstbaar aan het verheerlijken van God, zijn vader, in dit lijden, straks in zijn sterf. Maar kijk eens waar het hem brengt. Met een palmtak in de hand lopen ze Jeruzalem leeg. En staan ze straks bij het kruis. Ook op afstand. Maar niet vrijblijvend. Bent u niet bang dat u met uw afwijzing, ik citeer mij nu even een moment uit het Nieuwe Testament, Christus opnieuw kruisigt? Doet het u geen pijn dat u hem zo smaadt? En dat u hem weer vernedert met uw afwijzing. Dat u hem belachelijk maakt met uw negeren van hem. Hoe kan dat nou doorbroken worden? En dan zitten we in het tweede punt. Ik kan me voorstellen dat er vanmorgen iemand zat te kijken naar het heilige avondmaal. Misschien was jij dat ook wel en dat je bij jezelf plotseling die gedachte voelt bovenkomen. Dat is voor mij zo onbereikbaar, zo ver bij mijn leven vandaan. Dat is voor mij gewoon niet weggelegd. Of ik zou bijna zeggen vanavond, het is alsof Matthäus je gedachte heeft geraden. Dat kan natuurlijk niet, maar ik zou er ook niet vreemd van opkijken. Helemaal Matthäus kennende, dat was toch een tollenaar of niet? Die was ook overal vol van, behalve van God. En het meest van het geld. Hij was volop aan het werk toen de zaligmaker eraan kwam lopen. En ik stel me dat gewoon maar heel letterlijk voor, gemeente. Als Matthäus daar in dat tolhuisje aan het werk is en hij ziet daar die groep met mensen aankomen, dan loopt hij naar buiten en hij denkt, dit is mijn dag. Dat zijn nogal wat mensen. Even de koppen tellen, 20, 30, 60, 70 keer zoveel voor de belasting en keer zoveel voor mezelf. En dat er opeens die stem klinkt, zo vanuit het niets, volg mij. En Matthäus is tollenaar af. Ja, met Christus heb je te doen met een koning die beveelt en het is er, die gebiedt en het staat er. Matthäus wil ons vanavond onderwijs geven, gemeente, en daarvoor wil ik even met u kijken naar vers 5. Hoe dat ook in zijn eigen leven heeft plaatsgevonden en hoe dat dus ook in uw leven kan. En hij wil ook Gods kinderen vertroosten met vers 5. Als Matthäus hier meeloopt met de Heere Jezus, zo de Olijfberg af naar Jeruzalem, dan snapt hij er ook helemaal niets van. Dan is hij een van diegenen die even daarvoor ook boos was op Johannes en Jacobus. Hij was ook in de weer met de ministerplaats. Maar wanneer hij schrijvend zijn evangelie, jaren later nadat dit heeft plaatsgevonden, erop terugkrijgt, dan voegt hij hier in deze geschiedenis in vers 5 opeens een citaat in. Geput uit zijn Bijbeltje, het Oude Testament. Ik lees het vers maar even. Staat in vers 5, zegt de dochter van Zion, ziet, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin. De veulen zijn een jong van een jukdragende ezelin. Matthäus wil eigenlijk zeggen, voordat hij iets heeft geciteerd uit de schrift, wil je dit moment begrijpen en wil je oog krijgen voor de betekenis van de zaligmaker die hier zittend op een ezelin de koningsstad binnenrijdt en als het ware de eer en de troon, het koninkrijk voor zichzelf opeist. Open dan je Bijbeltje. Nou, daar begint het misschien al mee. In uw en jouw leven. Wil je de zaligmaker leren kennen? En wil je de zaligmaker zijn vader leren kennen? Dan zul je ook heel letterlijk je Bijbeltje moeten open doen. En ik zal het net zo lang blijven herhalen, gemeente, totdat de laatste van de jongeren zijn Bijbeltje ook echt heeft opengedaan. En gaat lezen. En niet alleen van de jongeren. Het doet gewoon zeer om tijdens de huisbezoekverslagen te horen dat er ook ouderen zijn die door de week de Bijbel niet open doen. Dan snoer je God zijn mond. Dan kan ik ook garanderen, dan word je ook niet zalig. Dan leer je de Heer ook echt nooit kennen. Verwacht het niet van een flits, een visioen, een droom, een gezicht. Het is het woord. Dat moet het hem doen. En anders doet het niets. En dan ook helemaal niets. Je Bijbel moet open. Wil je God leren kennen. Dat is het eerste wat Matthäus de tollenaar, u en mij zegt. Die man heeft ook jarenlang zijn Bijbeltje dichtgelaten. Ja, hij wist als geen ander de weg in zijn kasboek. Kom precies de dagwinst even zo in zijn hoofd. De jaarrekeningen tover die zo even tevoorschijn. Maar een Bijbeltje. Misschien wel van zijn moeder gekregen. Maar die had er al jarenlang niet ingekeken. Ik zeg dat ook niet vanuit de hoogte, gemeente. Zij me vergund dat ik net zo fel was. Maar dat heeft misschien ook te maken met mijn eigen leven, omdat ik zelf jarenlang de Bijbel niet heb gelezen. En daarom ook weet, vanuit mijn eigen leven, dat als je Gods woord dichtlaat, dat je dan ook echt zonder God leeft. Al zit je twee keer in de kerk. Matthäus slaat de Bijbel open. Hij is ook thuis in de Bijbel. Want als hij deze geschiedenis heeft meegemaakt als oog- en oorgetuigen en hij dat ook beschrijft in zijn evangelie, dan weet hij direct ook die lijn te leggen naar Zacharia 9, vers 9. Hoe komt dat dat hij die lijn weet te leggen? En dat op het moment als hij nog discipel is van de zaligmaker en dus ook al bijna 2 jaar, 3 jaar gezeten heeft aan de voeten van Christus en profetisch onderwijs heeft gekregen, dat op dit moment hier nog niet kan zeggen. Nou heeft het niet daarmee te maken dat de Heer Jezus na kruis en opstanding onderwijs gaat geven in de kring van zijn discipelen. En dat alles al heel anders is dan tevoren. Lucas zegt dat ook. Toen, na zijn opstanding, toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Als u dus vanaf vandaag de Bijbel gaat lezen, dan ga dat ook doen. Wees er dan ook op beducht dat je verstand gesloten is. Dat je ogen blind zijn. En dat je hart gesloten is voor het woord. Je daarom voordat je je Bijbeltje opent ook je handen vouwt. En aan de verhoogde Christus vraagt of hij jou wilt bedienen met zijn geest. En hij wil dat ook. Niets liever dan dat. En wijs hem dan maar op zijn eigen woord. Hij heeft het toch zelf gezegd. De schriften zijn het die van mij getuigen. Nou leg dat dan ook maar terug in het gebed bij hem. Vraag hem daarom ook maar om. Hij wil geven dat het woord een getuigenis wordt van hem. Dat je meegenomen wordt door de schrift. En al lezend het woord ook hem mag leren kennen. Het is zijn werk. En juist daarom heeft hij zijn geest gezonden om de schriften open te leggen in uw leven. En om uw hart open te leggen voor het woord. Kijk naar Matthäus. Een tollenaar. Nee, die heeft niet gestudeerd. Ja, misschien een opleiding economie genoten. Kunnen overrekenen. Maar Bijbel lezen, zoals Saulus van Tarsus dat geleerd heeft aan de voeten van Gamaliel, dat heeft Matthäus niet meegekregen van huis uit. Maar het is door God geleerd en door de Heilige Geest onderwezen. En weet daarom die lijn te leggen naar Zacharia 9, vers 9. En toch gemeente, als ik zo Matthäus lees hier in vers 5, dan betrap ik hem wel op een fout als hij hem citeert. Zacharia 9, vers 9. Ik lees eerst even met u vers 5 nog en dan kijken we even naar de plaats zelf in Zacharia 9, vers 9. Hij zegt in vers 5, zie uw koning komt tot u. En daar komt ons woord. Zachtmoedig. We kijken even naar Zacharia 9, vers 9. Zacharia 9, vers 9. Dan zegt de profeet, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalem. Ziet uw koning, je mag ook zeggen, komt tot u. En dan lees ik niks van zachtmoedig. Daar staat rechtvaardig, heiland en arm. En dan gaat de zin verder, net als in Matthäus 21 vers 5. Geen zachtmoedig in Zacharia 9 vers 9, maar wel drie andere woorden. Rechtvaardig, heiland en zaligmaker. Arm. Is dat een foutje van Matthäus? Toch niet zo secuur geciteerd uit het woord, hè? Dat we hem vanavond misschien maar even moeten corrigeren. Matthäus, met permissie. Maar we hebben jouw citaat nog eens naast Zacharia 9 vers 9 gelegd en we komen erachter dat je een woord erin hebt gevoegd en drie woorden hebt weggelaten. We zullen je, het zou je dan ook vergeven, maar we zullen je corrigeren vanavond. Wat is dat eigenlijk een evangelist, jongelui? Wat is een evangelist? Een evangelist is een oog- en oorgetuig die Jezus leven aan de hand van de Bijbel uitlegt. Vergeet dat nooit meer. Een evangelist is een oog- en oorgetuige die Jezus leven aan de hand van de Bijbel uitlegt. Ik denk dat Matthäus eerst even voordat hij verder schreef, citerend Zacharia 9 vers 9, zijn hoofd heeft gebogen. Terugdenkend aan die jaren van toen, toen hij ook met die scharen meeliep naar Jeruzalem. En misschien ook wel in de boom is geklommen om palmtakken eruit te halen. En zijn kleed ook voor die ezelsveulen heeft gezegd en achteraf moet zeggen, als wij hem zagen, zo was er geen gedaante, nog heerlijkheid aan hem. Wij hebben hem veracht. Roepend Hosanna, zagen we niet koninklijke zachtmoedigheid van Christus, de zaligmaker. Ik hoop dat u als avondmaganger vanmorgen ook iets van die pijn voelde. Vreugde, blijdschap. Maar ook iets van pijn. Als je nou terugkijkt op de jaren die achter je liggen, waarin zo vaak het woord van God heeft geklonken en je zo vaak gebogen was over de schrift. Zittend aan de voeten van de zaligmaker moet erkennen, Heer, ik heb zo vaak uw woord gelezen zonder dat ik u daarin zag. En ik heb u niet eens gemist. Ik had er wel een goed gevoel bij. Ik deed misschien intensief mee met een bijbelstudiekring, laat dat duidelijk zijn. Daar zeg ik niks van, integendeel zelfs. Maar hoe zit je daar? Met wat voor ogen lees je dan Gods woord? En dat Matthäus terugkijkt op dat moment, 5 dagen voor het Pascha, schrijvend zijn evangelie nu even zijn hoofd buigt en zijn pen weglegt. En dat moet belijden. Heer, ik heb toen meegedaan. Gejuicht. Geroepen. Maar het vereenzaamde u in uw lijden. En in uw liefde voor zondaren. Ik zei het al, een evangelist legt Jezus leven uit aan de hand van het woord. Wat hier gebeurt, gemeente, is een stukje Bijbeluitleg. Door 3 woorden samen te vatten in 1 woord. Rechtvaardig. Heiland, arm. Dat is in 1 woord, zou Matthäus zeggen. Zacht. Moedig. Hoe komt Matthäus bij dat woord? Heeft hij dat nou zelf bedacht? Bij wijze van spreken, ik citeer nu wel uit de Bijbel, dat doen wij ook wel eens, maar we vatten het dan even samen, we spitsen het toe. Nou, daar kunnen we Matthäus niet op betrappen. Het is ook een man uit het Joodse volk die in ieder geval vanuit zijn omgeving en zeker toen hij Christus ook persoonlijk mocht leren kennen, de eerbied voor de schriften heeft meegekregen dat je daar niet zomaar wat mee rommelt. En dat je ook heel goed moet weten wat je doet als je die 3 woorden samenvat met dat ene woord zachtmoedig. Nee, Matthäus heeft Jezus horen spreken. Die woorden die vanmorgen centraal stonden tijdens de bediening van het heiligavondmaal. Ik ben zachtmoedig. En als hij hier zo die koning ziet aankomen, in zijn gedachten opnieuw daar staat op die weg voor de poort van Jeruzalem. En als hij zo de koning in zijn heerlijkheid wil beschrijven, nu met hele andere ogen dan de ogen van toen, toen hij Jezus daar zag, maar geen oog had voor zijn zachtmoedigheid en voor zijn koninklijke heerlijkheid, wil hij als het ware zeggen, zie uw koning komt. Kijk eens wie hij is. Zachtmoedig. Hij komt naar deze stad die hem straks zal verwerpen, niet met wapens. En met geweld, maar ongewapend. Hij laat zich niet vergezellen door de hemelen, engelen, heerlegen, zoals hij dat straks ook in die stad zal zeggen tegen Pilatus.
Maar hij staat er toe dat een schaar hem vergezelt, die hem niet eens ten diepste erkent als koning. En hij komt naar deze stad om zich door die stad eruit te laten zetten. Weg ermee. Voor hem hier geen plaats. Dulden dat hij buiten de stadspoort aan een kruis wordt genageld. De enige plaats waar deze man naartoe moet is Kruisthem. Weet u wat dat betekent in de oren van een Jood? Kruisthem naar de hel met hem. Naar de hel met hem. Zie jij nu ook zo? Met diezelfde ogen van de evangelist. Als hij vanavond opnieuw zo naar je toe komt in het gewaad van het evangelie, mag ik nu even die lijn van Matthäus doortrekken naar u en naar mezelf. Uw koning komt tot u. Jou. Jou. U. Juist tot u. Die hier vanmorgen niet was. Ontwapenend. Zwijgend. Vol van liefde tot zijn vader en vanuit zijn vader tot u. Matthäus zegt het, kijk nou eens goed. Zie hem dan niet. Is in armoede. Hij moet zijn eigen vervoer regelen. Rechtvaardig. Wat heeft hij u misdaan? En hij is de heiland. Hij wil je zalig maken. In één woord samengevat. Ik ben zachtmoedig. Daar kun je toch niet tegenop, of wel? Trek nou maar eens je zwaard. Hij heeft geen zwaard. Toon nou maar eens je verzet tegen hem, die zo ontwapenend komt tot u, die u wil zalig maken, die in zijn armoede zo laag afdaalt, dat je alleen maar op hem neer kunt kijken om hem buiten je leven te willen houden. We mochten hem vanmorgen ook niet zo zien aan de tafel. Zie, uw koning komt tot u. In zijn armoede. Uitgekleed. In dat gebroken brood. Uitgestort. Ontledigd, zegt Paulus. Tot niet gemaakt. De wijn die vergoten werd. Rechtvaardig. Het keurmerk van zijn vader stond erop. Door God goedgekeurd. Als gave voor ons. Maar ook als een heiland. Triomferend als de grote zonde doorbreker en vernieler. Triomferend over de macht van het ongeloof waaronder ik ook jarenlang geketend was geweest en me ook wilde laten ketenen trouwens. Triomferend over mijn onwil, wat heeft het hem gekost om mij te temmen, te krijgen aan zijn voeten. Wat een moeite moet hij in zich nog getroosten, dat juk wat hij op mijn schouder heeft gelegd. Dat soms zo pijn doet, ook te laten dragen als zijn juk. En vanmorgen en ook te zeggen aan de tafel, dat juk dat ben ik. Ik ben Christus. Juk, ik ben zachtmoedig. Als dat nou voor jezelf openviel, ook in de achterliggende dag. Dat juk is Christus en die last is daarom licht. Maar je mist dan nog de troost van zou je dat net niet willen terugleggen vanavond in dit woord, als die koning tot je komt? Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig, arm en heiland. Matthäus zegt, zachtmoedig. Om het maar gewoon heel eenvoudig tegenover hem uit te spreken. Heere, uw juk voelt voor mij als die balk. Die ook schuurde over uw schouders. Die u moest dragen. Zou je dat durven zeggen? Nee, hè? In het licht van zijn lijden, van zijn eenzaamheid, van zijn godverlatenheid, van de last van de toren van God die op zijn schouders lag, van het uitgeperst, verbrijzeld worden onder het recht van God, heb ik als kleine kruisdragertje, ik zeg het maar heel voorzichtig, geen recht meer van spreken. Maar vraag deze koning, ook met de weg die hij met mij gaat, om aanbidding. Erkenning. Vreugde. Om onvoorwaardelijk gezag. Om volkomen overgave. Zo komt hij vanavond ook tot u. Om de eer van zijn vader op te eisen. In uw leven. Niet als iets wat u voor hem moet volbrengen. Ik wil nog één keer kijken, gemeente, naar het citaat wat Matthäus geeft. En dan gaan we het afsluiten. Daar zegt, zegt de dochter van Sion, ziet uw koning komt tot u, zachtmoedig gezeten op een ezelin en een veulen zijnde, jong van een jukdragende ezelin. Let u even op de aanspraak. De dochter van Sion. Dat staat natuurlijk ook in Zacharia 9 vers 9. Ja, dat is waar. Maar heeft u er ook over nagedacht waarom de profeet en in navolging van de profeet Matthäus zo spreekt? Mag ik het maar gewoon eens recht toe recht aan zeggen? Die aanspraak in het Oude Testament is Gods koosnaam. Voor zijn kinderen. Dochter van Sion. Waarmee de Heer als het ware in die aanspraak al zijn genegenheid en liefde wilt laten doorklinken. Zoals een vader waarschijnlijk anders omgaat met zijn dochters dan met zijn zonen. Deze vader in ieder geval wel. Zo bedoelt de Heere dat ook in het Oude Testament. Er staat geen zoon van Sion, maar dochter. Waarin de kwetsbaarheid doorklinkt. Waar God dus oog voor heeft. En daarom kon hij het vanmorgen ook zeggen aan de tafel. Mijn last is licht. Want de vader van deze dochter heeft zijn zoon de opdracht gegeven om de zwaarste last te dragen voor die dochter. Ik herhaal het nog een keer. De vader van deze dochter heeft zijn zoon de opdracht gegeven om de last te dragen voor die dochter. Was dat ook niet de ene die we vanmorgen ondervonden aan de avondmaalstafel? Ook in die slotwoorden, de psalm van Jezus wat hij zong voor het aangezicht van zijn vader. Dat hij zijn vader wil openbaren aan wie hij dat wil. En we daarom vanavond samen met hem mogen zeggen. Ja, vader, zoon en dochter zeggen. Ja, vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Amen.